Goedenavond iedereen. U weet, we beginnen met een nieuw onderwerp of een nieuwe reeks vanavond. Het is de bedoeling om samen het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, om dat even te doorbladeren en te bestuderen. Hè. Nu is het zo dat het boek Openbaring, met uitzondering van de eerste drie hoofdstukken, maar al de rest van het boek Openbaring, gaat vooral over wat we noemen de eindtijd, is het niet? De eindtijd waarin vooral twee figuren een belangrijke rol zullen spelen. De eerste figuur is een wereldleider die alle macht naar zich toe zal trekken. Hè, staat bekend als de antichrist. Maar de ware hoofdfiguur is natuurlijk de koning der koningen, de Heer Jezus zelf, die gaat terugkomen. Volgens mij gaat Openbaring vooral daarover. Nu is het natuurlijk wel zo dat als het over de eindtijd gaat, er nog andere boeken en hoofdstukken in de Bijbel daar informatie over geven. De Heer Jezus zelf heeft daar bijvoorbeeld ook informatie over gegeven. Denk aan Matteüs hoofdstuk 24, je vindt het ook in Marcus hoofdstuk 13 enzovoort. Paulus heeft ook belangrijke informatie over de wederkomst, over de eindtijd gegeven. Denk maar aan 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. En zo zijn er nog een paar belangrijke hoofdstukken. Wat men nu meestal doet, als men de eindtijd gaat bestuderen, dat is toch proberen al die verschillende informatie met elkaar te vergelijken en men probeert het dan ook te harmoniëren. Men probeert dat daar één geheel van te maken. Dat is een stukje wat men noemt dan systematische theologie. Dat is een goed systeem, dat is een goede methode, maar dan moet je rekening houden dat je in een soort systeem, in een theologisch systeem of een theologisch kader gaat uitmonden. En het probleem is dat er dan verschillende soorten kaders of systemen zijn. Om u een paar voorbeelden te geven, je hebt wat genoemd wordt de bedelingenleer of het dispensationalisme. Je hebt ook de verbondstheologie die dat dan helemaal anders gaat benaderen, een ander kader gaat aanreiken enzovoort. En dat kan een beetje verwarrend zijn, hè? Omdat dit dan niet altijd hetzelfde gaat zeggen. Men kan tot verschillende conclusies komen. Dat hoeft ons niet te verbazen, omdat systematische theologie het resultaat is van menselijk denkwerk. Dus al die kaders die aangeboden worden en die je in de meeste boeken over de eindtijd zult terugvinden, je moet u goed realiseren, dat is het resultaat van menselijk denkwerk en is dus ook feilbaar. Ik heb geen kritiek op die methode, maar ik wijs u nu gewoon op de beperkingen van die methode en ik ga voor Openbaring die methode niet volgen. Wat ga ik dan wel doen? We gaan gewoon naar het boek kijken als een boek. We gaan dat boek als een geheel bekijken. En we gaan proberen te ontdekken wat de hoofdboodschap is van dat boek, wat de hoofdlijnen zijn. We gaan proberen het boek voor zichzelf te laten spreken. Wat zijn de grote lijnen? Wat zijn de grote thema's? Ik vind dat belangrijk. Mijn ervaring is dat de meeste mensen, als ze het over Openbaring hebben, dan zijn ze vooral geïnteresseerd niet in de grote lijnen, maar in de details. Dat beroemde getal 666, wat zou dat toch kunnen zijn? En zo het ene detail na het andere. En je komt er ook allerlei vreemde wezens in voor. Integen paarden met leeuwenkoppen, staarten als slangen, springkanen met lang vrouwenhaar. En op een of andere manier zijn dat de dingen die de meeste mensen interesseren. Ik ga je op voorhand waarschuwen dat ik verschillende van die details niet ga behandelen. Daar zijn een paar goede redenen voor. Ten eerste gaan we daar niet voldoende tijd voor hebben. We hebben maar 7 avonden uitgetrokken voor dat boek. En een tweede goede reden, ik wil absoluut met u de hoofdlijnen zien. En dan, als u dat wil, die details komen later wel, hè. Trouwens, het risico met details is dat je er kan op blind staren en dat je er ernstig kan in vergissen. Denk maar aan al de details in verband met de eerste komst van de Heer Jezus die je in het Oude Testament vindt. Neem bijvoorbeeld Psalm 22, een verslag van de kruisiging die nog moest plaatsvinden. Neem Zacharia die de intocht in Jeruzalem beschrijft. En zo zijn er verschillende gebeurtenissen die door de profeten van het Oude Testament beschreven worden op een gedetailleerde manier, maar waarvan ik denk dat zolang die profetieën niet zijn vervuld geworden, is dat quasi onmogelijk om al die details precies te begrijpen. Die intocht in Jeruzalem, die kruisiging. Wie kan er nu uit Psalm 22 echt die kruisiging, als je nog niet weet dat dat zo zal gebeuren, wie kan dat daar allemaal uithalen? Ja, op het ogenblik dat het gebeurt, dan zie je het. En dat lees je dan ook vaak in de evangelie. Bijvoorbeeld Matthäus als commentaar geeft, en dit is de vervulling van wat door de profeet gezegd werd. Toen werd het duidelijk. Maar om nu te verwachten dat het op voorhand allemaal gaat duidelijk zijn, dat lijkt me te hoog gegrepen en dan ga je hopeloos in de problemen komen. We gaan ons vooral concentreren op de hoofdlijnen. Trouwens, verschillen van die details, ik moet u eerlijk zeggen, ik weet het niet wat ze betekenen. En ik schaam mij daar ook niet voor. Ik denk, niemand kan al die details nu al weten. Wacht tot die profetieën in vervulling gaan en dan zal het wel duidelijk worden, hè. Goed, laten we maar onmiddellijk beginnen. Mijn bedoeling is vanavond iets te zeggen over de eerste drie hoofdstukken. En dan de rest van de avonden gaan we dan vanaf hoofdstuk 4 er rustig doorheen gaan. Ja? De eerste drie hoofdstukken, laten we maar eens kijken naar hoe dat boek begint. Het begin van een boek, is mij gebleken, is altijd zeer, zeer belangrijk. Ga daar niet te vlug overheen. Daar vind je een soort sleutel bij de deur. En die sleutel opent de deur. Laten we eens kijken wat de eerste verzen ons te vertellen hebben. Hoofdstuk 1, vers 1. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, hetgeen weldra moet geschieden, en welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. En deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. En zalig hij die voorleest en zij die horen, de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Is het u opgevallen dat de naam van de Heer Jezus Christus hier tweemaal vernoemd wordt, in die eerste twee versen? Al de allereerste woorden van het boek, openbaring van Jezus Christus. Laat u niet misleiden door de titel van het boek, de openbaring van Johannes. In werkelijkheid is het de openbaring van Jezus Christus die hij door bemiddeling van een engel aan Johannes gegeven heeft. Maar het is niet een openbaring van Johannes eigenlijk, het is een openbaring van de Heere Jezus. In vers 2 staat er, deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus. Vers 1 spreekt over de openbaring van Jezus Christus, vers 2 spreekt over het getuigenis van Jezus Christus. Met andere woorden, dat is de sleutel die hier aan de deur hangt. Zorg dat je hem niet uit het oog verliest. Openbaring gaat in de eerste plaats over onze Heer Jezus Christus. Ik benadruk dat even, omdat natuurlijk in de rest van het boek Openbaring er tal van vreemde wezens de revue gaan passeren. We gaan kennis maken met allerlei beesten, met draken, met schorpioenen, met reusachtige sprinkhanen. Er gaan aardbevingen plaatsvinden of beschreven worden, wereldrampen enzovoort. Allemaal heel interessant, maar hou er rekening mee, het gaat in de eerste plaats over onze Heer Jezus. En het allereerste woord is openbaring van Jezus Christus. Het woordje openbaring, apocalypsis in het Grieks, betekent in de eerste plaats bekendmaken. Iets duidelijk maken, iets verklaren, iets uitleggen of ook iets onthullen, iets zichtbaar maken, iets openbaar maken. Ja. En het gaat niet alleen over het openbaar maken van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nog eens, het gaat in de eerste plaats om het openbaar maken van de Heere Jezus zelf. Het voornaamste doel van dit boek is dat we hem beter gaan leren kennen. En kijk naar het grote thema, vers 4. Vers 4, Johannes, aan de zeven gemeenten in Azië, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. Dat is het hoofdthema. Hem die is, die was en die komt. Het laatste werkwoord valt op het eerste gezicht een beetje uit de toon. Hè? Als je naar de eerste twee werkwoorden kijkt, die is, die was, wat zou je dan normaal verwachten? Die zal zijn. Die is, die was, die zal zijn. Nee, die is, die was en die komt. En dat is het grote thema en daarom noem ik deze reeks de komst van de koning. Daar gaat het om. Hij komt. Kijk naar vers 7. Vers 7, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Vers 8, ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. Zo eindigt het boek. Dit is zo, met dit thema begint het boek, maar het eindigt er ook mee. Kijk naar het laatste hoofdstuk al even, hoofdstuk 22. Hoofdstuk 22, vers 12. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om in ieder te vergelden naar dat zijn werk is. Ik kom, zegt de Heer. Kijk naar vers 17. Vers 17, de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort zeggen, kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. Kijk naar praktisch de allerlaatste woorden. Vers 20. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Dat is het hoofdthema van dit boek. Het is mooi als wij er kunnen op antwoorden zeggen, ja, Heer, alstublieft, kom zo spoedig mogelijk. Amen, kom, Heere. Maar daar gaat dit boek over. Terug naar hoofdstuk 1, want laten we nu even nauwkeurig kijken, wie komt er precies? Wie mogen we zo dadelijk verwachten? Wel, de eerste keer dat het vermeld wordt, vinden we in vers 4. Hoofdstuk 1, vers 4, Johannes, aan de zeven gemeenten in Azië, genade zij u en vrede van hem, die is, die was en die komt. Maar wie is die hem? Ja, als je even verder leest, kan je een idee krijgen. Want dan staat er en van de zeven geesten, dus ook genade en vrede ten eerste van hem, ten tweede van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, ten derde van Jezus Christus, de getrouwe getuige. Die zeven geesten, dat laat ik nu even liggen, in hoofdstuk 4 komen ze terug tegen. Dan ga ik u tonen dat dit een symbolische verwijzing is naar de Heilige Geest. Zeven is het getal van de volheid van de Heilige Geest. We hebben dus hem, genade en vrede van hem, ten tweede van de Heilige Geest, ten derde van de Heer Jezus. Wie is dan die hem? De Vader, denk ik, wie zou het anders zijn? We hebben dus de Vader, de Geest en de Zoon. Dus wie komt er volgens vers 4? De Vader. Wie komt er volgens vers 8? Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God. Die is, die was en die komt, de Almachtige. Dus wie komt er? De Almachtige. Maar wie komt er nu volgens vers 7? Vers 7, zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Wie hebben ze doorstoken? Dus wie komt er volgens vers 7? Christus. Volgens vers 4 is het de Vader. Volgens vers 8 is het God de Almachtige. Volgens vers 7 is het Christus. Met andere woorden, dat is nu een kwestie van simpel redeneren. Wie is de Heer Jezus met andere woorden? De Almachtige. Ah, wat een openbaring van de Heer Jezus waar we al mogen mee beginnen. Hier wordt wel direct met de neus erop gedrukt wie hij in werkelijkheid is. Hij is God die in de persoon van de Zoon naar deze wereld komt. Ja, wat een openbaring. Ja. En wat een belangrijk thema. God komt in deze schepping, naar deze aarde, in de persoon van de Zoon van God. Even terug naar vers 3. Zalig hij die voorleest. En zij die horen de woorden der profetie en bewaren. Het horen is één iets, maar het bewaren is nog iets anders. We horen zoveel in deze wereld. Maar dit is zo belangrijk dat we op het hart gedrukt worden dat we het moeten bewaren. Bewaren betekent het in ons hart bewaren, er rekening mee houden, er ons op voorbereiden. Het doel van openbaring is u met 100% zekerheid bevestigen, hij komt. En op die manier u bemoedigen. Wat is trouwens het doel van profetie? Want dit is één groot profetisch boek. Het doel van profetie volgens Paulus in 1 Korinthe, hoofdstuk 14, vers 3, daar zegt hij: wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Openbaring wil ons waarschuwen, er komt een zeer ernstige crisisperiode, zoals de wereld nooit eerder gekend heeft. Maar God komt. Te midden van die crisisperiode gaat hij komen. Merk ook op voor wie dit boek precies bestemd is. Vers 1 terug. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten. Dit boek is bestemd voor de dienstknechten van de Heer, voor u en voor mij. Heel nog specifieker in eerste instantie, kijk naar vers 4 opnieuw. Hoofdstuk 1, vers 4, Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede, enzovoort. Het is in eerste instantie bestemd voor zeven toenmalige kerken, gemeenten in Klein-Azië. U vindt ze alle zeven in hoofdstuk 2 en 3 terug. Ze krijgen daar elk een exclusief briefje van de Heer. Maar ze staan tegelijkertijd symbool voor de wereldwijde gemeente. Vers 11, laten we dat er ook al even bij nemen. Vers 11, hetgeen ge ziet, schrijft dat in een boek en zendt het aan de zeven gemeenten. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamum, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. Maar het is niet bij die zeven gemeenten gebleven. Openbaring maakt onderdeel uit van het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het is bestemd voor de ganse gemeente. Straks iets meer over die zeven bijzondere gemeenten. Die zeven gemeenten bevonden zich dus in Klein-Azië. En op het moment dat de openbaring geschreven werd en naar hen toegestuurd werd, was dit, laat ik maar zeggen, een moeilijke tijd. Er begon echt vervolging los te barsten, georchestreerd deels door de Joden, deels door de Romeinse overheid. Tegelijkertijd werd de gemeente ook van binnenin aangevallen door valse leer, door corruptie. Het was een zeer moeilijke tijd. Een tijd die sindsdien wel vaker voorgekomen is. Dat er nu hier, dan daar, vervolgingen waren, problemen waren. Het is eigenlijk altijd zo geweest. Nu, dit boek wil ons waarschuwen dat deze problemen een hoogtepunt, een climax zullen bereiken in de eindtijd, als de antichrist aan de leiding komt. Dan zal er een wereldwijde vervolging van gelovigen plaatsvinden. En het zal ook een tijd zijn van ongekende corruptie, van valse leer, van onheilig gedrag. Vooral als we in hoofdstuk 17 gaan komen, dan gaan we de valse bruid zien. De grote hoer, die zit aan vele wateren, Babylon de hoer. Ja. Maar hou er dus rekening mee, openbaring is bestemd voor de dienstknechten van de Heer, is bestemd voor de wereldwijde gemeente van de bruid van het Lam. Terug naar vers 4. Even kijken wat we daar nog meer te horen krijgen over de Heer Jezus. Vers 4, Johannes aan de zeven gemeenten in Azië, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden, de overste van de koningen der aarde, hem die ons lief heeft enzovoort. Kijk eens wat een informatie we hier over de Heer Jezus vinden. Merk op, wat is de eerste titel die van hem vermeld wordt in vers 5. Hij wordt daar genoemd de getrouwe getuige. Hoezo de getrouwe getuige? Wel, dan denk ik bijvoorbeeld aan wat Paulus in zijn eerste brief aan Timotheus schrijft. En hij hem die mooie woorden schrijft: de strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp het eeuwige leven waartoe ge geroepen zijt. En de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. En dan schrijft Paulus, ik beveel God, die alle leven wekt, en voor Jezus Christus, die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat je dit gebod onbevlekt en onberispelijk houdt. Timotheus wordt herinnerd aan het getuigenis dat de Heer heeft afgelegd voor Pontius Pilatus. Paulus noemt het de goede belijdenis die Christus voor Pontius Pilatus betuigd heeft. Nu, wat was dat getuigenis van de Heer voor Pontius Pilatus? Wel, denk aan die indrukwekkende woorden toen hij zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Met andere woorden, Pilatus, er is een andere wereld. En wat is dat een belangrijke boodschap? En mijn koninkrijk behoort tot die andere wereld. En ook zei de Heer tegen Pilatus op zeker ogenblik, gij zult geen macht tegen mij hebben, indien ze u niet van boven gegeven was. Dus vanuit die andere wereld, vanuit mijn koninkrijk, is u die macht hier verleend. Pilatus dacht dat hij de machtigste man was, kilometers in de omtrek. Maar hij moest goed beseffen dat die macht hem gegeven was. Door wie was die macht hem gegeven? Kijk eens naar de volgende titel. Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden. Dat heeft te maken met het vonnis van Pontius Pilatus. En dan de overste van de koningen der aarde. Dus wie is hij? Van wie heeft Pilatus zijn macht gekregen? Van de overste van de koningen der aarde. Pilatus diende te beseffen dat hij zelf onder gezag stond. Onder het gezag van degene die daar nu voor hem als beklaagde moest gevonnisd worden. De overste van de koningen der aarde. Wat een openbaring over onze Heer Jezus. En dan staat er, lees er niet te vlug overheen, hè? Hem die ons lief heeft. Wat een koning, hè? Hoeveel koningen hebben echt hun onderdanen lief? Deze wel, hoor. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. Is gestorven voor zijn onderdanen. Hoeveel koningen zouden dit doen? Hoeveel koningen zijn bereid om voor hun onderdanen te sterven? Meestal is het omgekeerd. Ze eisen dat de onderdanen voor hen sterven. Deze koning niet. Sterker nog, vers 6. Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Dit is een koning die bereid is om zijn koningschap te delen met zijn onderdanen. We vormen samen een koningschap. Hij is bereid om zijn troon te delen. We gaan volgende keer in de hemelse troon zal zien dat daar nog andere tronen staan. Behalve de grote troon. Maar dus in de hemelse troonzaal worden er andere tronen geduld. Hoeveel koningen ga je in deze wereld vinden die zo zijn? Je zal lang moeten zoeken. Vandaar dat hij onze aanbidding absoluut waard is. En zo eindigt vers 6. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Want hij gaat nooit veranderen. Hij gaat ons blijven liefhebben. Hij gaat ons blijven als koningen in zijn rijk behandelen. Goed, dan volgt een eerste indrukwekkend visioen. U ziet boven vers 9 staan de verschijning op Patmos. Laten we dat even lezen, vers 9. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin zeggende, hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten. Naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamum, naar Thyatira, naar Sardes, en naar Philadelphia, en naar Laodicea. En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen als een vuurvlam en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk, de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En zie, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. En schrijf dan hetgeen je gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Het geheimenis der 7 sterren die je gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. Wel, de 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten en de kandelaren zijn de 7 gemeenten. In vers 9 lezen we dat Johannes op het eiland Patmos zich bevond, omwille van het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Johannes was op dit moment al hoogbejaard. Hij moet 80, 90 jaar oud zijn geweest. En dit boek, deze gebeurtenissen, die verbanning op Patmos, mag je plaatsen begin van de jaren 90. Ja. Ongeveer 60 jaar na de kruisiging, ongeveer 60 jaar na de oprichting van de gemeente. En zoals ik al gezegd heb, een zeer moeilijke tijd voor de gemeente. De vervolging begon los te barsten, valse leer begon meer en meer de kop op te steken. En wat moet dat moeilijk geweest zijn voor Johannes, want nu was hij verbannen op een klein eiland, weg van de gemeente, hulpeloos, waarschijnlijk in eerste instantie zeer bezorgd, want hoe ging dat nu verder aflopen met al die gemeenten, met al die gelovigen? En zijn handen waren gebonden, hij kon niks doen. Kan je het je voorstellen? Alle andere apostelen waren al dood. Hij was de enige apostel die nog leefde. En hij kon niks doen. Het eerste wat hij mag zien is Christus in zijn overweldigende heerlijkheid en macht. Te midden van de gemeente, want die 7 gouden kandelaars staan symbool voor die 7 plaatselijke gemeenten. En Christus bevindt zich in het midden van die gemeente. En wat worden die gemeenten indrukwekkend voorgesteld als gouden kandelaren? Goud spreekt van de waarde die ze vertegenwoordigen voor de Heer Jezus. Ze zijn goud waard voor hem, die gemeenten. En de kandelaar spreekt van de functie die de gemeente moet in eerste instantie uitoefenen. Licht geven in deze donkere wereld. Ook al heb je te kampen met vervolging, andere problemen. Het hoofddoel is en blijft licht geven. Licht dat we van hemzelf gekregen hebben. Ik kan mij voorstellen, dat is het eerste wat Johannes ziet. Wat moet dat geruststellend geweest zijn? Wat moet dat bemoedigend geweest zijn? Weet je wel? Oh, dus ik moet me toch niet al te veel zorgen maken. Ik zit nu wel hier in ballingschap. Mijn handen zijn gebonden. Maar Christus is absoluut niet gebonden. En hij staat te midden van zijn gemeenten. Hij laat ze niet in de steek. Verre van. Laat dit ook voor ons een bemoediging zijn. Als we later in dat boek allerlei vreemde toestanden zullen beschreven vinden, allerlei vreemde wezens zullen ontmoeten, als we willen zien dat deze wereld uiteindelijk gaat geregeerd worden door beesten en draken, en dat zegt iets over de wereldbeheersers die straks aan de macht gaan komen, dan is het goed om te weten, de Heer is hier in ons midden. We zien hem niet, ik kan niet zeggen, kijk, op die stoel zit hij, maar hij is in ons midden. Hij kent uw gemeente. Er is niks dat voor hem verborgen is. We zijn een open boek voor hem. Laten we nu toch naar een paar details van dit visioen kijken. Hè. Die details willen ons iets zeggen over de persoon van de Heer Jezus. Eerst nog 2 opmerkingen. Is het u opgevallen hoe vaak het woordje als of gelijk in die beschrijving voorkomt? Bijvoorbeeld vers 10. En vers 10, ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heer en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Het was geen bazuin, maar het gaf de indruk van een bazuin. Vers 14, bijvoorbeeld. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw. Zijn ogen als een vuurvlam, zijn voeten waren gelijk koperbrons. Dus Johannes doet hier zijn uiterste best om te omschrijven wat hij ziet, maar hij moet zich beperken met vergelijkingen. De werkelijkheid was nog veel heerlijker, veel indrukwekkender. Ja? Hij moet zich behelpen met iets dat daarop lijkt. Ja? Ten tweede wil ik u ook al erop wijzen dat verschillende details uit dat visioen, die betrekking hebben op de figuur, op de persoon van Christus, terugkomen in die zeven brieven aan die zeven gemeenten. Ja, daar vertel ik straks iets meer over. Ze worden dus onder de aandacht van de gemeente gebracht. Dus dit zijn details die wel heel belangrijk zijn. Belangrijk voor de gemeente, waarbij de gemeente gevraagd wordt, kijk naar hem, zie hoe hij is. Vergis u alstublieft niet. Hou rekening met die verschillende details. Christus openbaart zich. De bedoeling is dat we zeer goed kijken dat hier geen detail aan onze aandacht ontsnapt. De details vanaf hoofdstuk 4 die zijn minder belangrijk. Die gaan over de toekomst, over de eindtijd. Maar deze details zijn bijzonder belangrijk. Goed, bijvoorbeeld vers 13. Ik zag te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, aan de borsten omgord met een gouden gordel. Indrukwekkende priesterlijke verschijning. Eén detail dat ik onder uw aandacht wil brengen in vers 13 is het woordje borsten. Moet u zeggen, het Grieks kent meerdere woorden voor dat lichaamsdeel. Het woord dat hier gebruikt wordt, is een, laat ik maar zeggen, een teder woord. Dat affectie en liefde oproept. Het wordt ook gebruikt voor de vrouwelijke moederborst. Voor kinderen melk te geven. Dus vrouwelijke tederheid. Waarbij Johannes iets is opgevallen. Een zeer indrukwekkende figuur, maar die tederheid straalt eruit. Die liefde, die affectie, dat had hij al gezegd in vers 5, hem die ons lief heeft. En het straalt van hem af. Maar, staat er verder in vers 13, omgord met een gouden gordel. Omgord heeft altijd te maken met gecontroleerd, omgord uw lendenen, zegt Petrus. Is de kwestie, wees nuchter, houd uw verstand onder controle, omgord de lendenen van uw verstand. Onder controle houden. Gedisciplineerd zijn. Met andere woorden, de liefde van Christus is meer dan alleen maar sentiment, dan alleen maar romantiek. Het is liefde die zelfs in staat is om ons te tuchtigen. En dat gaan we tegenkomen in die zeven brieven. Vers 14, zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw. Witte haren wijst in de Bijbel, ja, op wijsheid. Gaat met de ouderdom. En staat symbool voor wijsheid. De Bijbel wijst er wel op dat er twee soorten van wijsheid zijn. Jacobus onder andere wijst op het verschil tussen aardse wijsheid en hemelse, of wijsheid die van boven komt. Aardse wijsheid, zegt Jacobus, is ongeestelijk, is duivels. Maar de wijsheid die van boven komt is voor eerst rein. Vreedzaam, vandaar sneeuw, reine sneeuw. Bij Christus is niets aangetast door de zonde. Hij zal zich nooit bedienen van slinkse trucs. Zijn wijsheid is volkomen rein, je kan hem volkomen vertrouwen, je moet er nooit iets anders gaan achterzoeken. Vers 15, zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. Waarvan is koper vaak een beeld in de Bijbel? Denk aan het koperen brandofferaltaar. Koper staat vaak symbool voor oordeel. Is het niet? Koperbrons in een oven, gloeiend gemaakt. En is inderdaad de Heer Jezus niet in Gods oven geweest? In het vuur van Gods oordeel? Je blijft het hem aanzien. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. Een stem die je niet kan negeren. Als u naast een waterval staat. Nou, nu hoor ik een beetje geluid van de regen. Maar dat is niks hoor. Als je naast een waterval staat, kan je niet een deftig gesprek voeren hoor. Het overstemt alles. En met deze stem spreekt hij tot de gemeente. Dus let op gemeente als je die 7 brieven leest. Als hij bijvoorbeeld schrijft, er zijn sommige dingen die ik haat. Maar ik hoop dat we die stem af en toe horen in ons leven. En misschien even wakker schudden. Want we hebben dat nodig af en toe. Vers 16, hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Let op het werkwoord, het kwam uit zijn mond, het wijst op actie. Wat een verschil met 60 jaar daarvoor. Toen liet hij zich binden, hij liet zich slaan, hij liet zich bespuwen, hij liet zich bespotten, hij liet zich aan een kruis nagelen. En de uitleg van de tegenstanders was dat dit het ultieme bewijs was dat hij ook maar een ordinaire zondaar was. Dat het een bedrieger was. En in plaats van zich te verdedigen, wat deed hij? Hij zweeg. Er kwam geen tweesnijdend zwaard uit zijn mond op het kruis van Golgotha. Hij verdroeg het allemaal, hij opende zijn mond niet, hij liet het allemaal over zich heen gaan. Maar nu opent hij wel degelijk zijn mond. En wat hij zegt, is als een zwaard. En lezen we verder in vers 16, zijn aanzien was gelijk, de zon schijnt in haar kracht. Niet zoals de maan schijnt. De maan heeft zelf geen licht, die weerkaatst alleen maar licht. Maar de zon geeft van binnenuit licht. En dit is hij. Zijn aanzien was gelijk, de zon schijnt in haar kracht. Stralende heerlijkheid van binnenuit, overweldigend. Zo overweldigend, vers 17, toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Als je voor die Heer Jezus komt te staan, ja, hoe ga je staande blijven? En hoe kunnen we zijn stem verdragen? Want zijn heerlijkheid toont des te scherper onze duisternis, onze zondigheid. Gevolg viel ik als dood voor zijn voeten, maar merk zijn reactie op. Hij legde zijn rechterhand op mij. En zij wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste, de levende. En zie, ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Hij begint met zijn hand te leggen op Johannes. U weet waar handoplegging voor staat in de Bijbel? Aanvaarding, vereenzelviging. Moet niet bang zijn, Johannes. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest. Ik heb het zondeprobleem opgelost. Gij moet niet als dood neervallen. Het zondeprobleem is opgelost. En zie, ik ben levend en ik heb de sleutels van de dood. Dus het zondeprobleem is bijzonder grondig opgelost. Vers 20, het geheimenis der 7 sterren die je gezien hebt in mijn rechterhand. En de 7 gouden kandelaren, wel de 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten en de kandelaren zijn de 7 gemeenten. Hier komen wij in eerste ernstige moeilijkheid uit die 7 sterren. Hè? Het zijn de engelen der gemeenten. Maar wat zijn de engelen der gemeenten? Wordt hier bedoeld dat elke gemeente een soort bewaarengel heeft? Of wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wel, eerst is het misschien verstandig om ons af te vragen, wat zijn sterren eigenlijk? Daniël schrijft op het einde van zijn boek in hoofdstuk 12 vers 3, zegt hem, de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel en die velen tot gerechtigheid gebracht hebben, zullen stralen als de sterren voor eeuwig en altoos. Als u even naar het boek vlak voor Openbaring, dan heb je Judas, die gebruikt ook het beeld van sterren, maar dan in een negatieve context. Kijk naar vers 13. Hij heeft het over valse leraars en hij noemt ze in vers 13 wilde baren der zee die hun eigen schande opschuimen, dwaalsterren. Sterren vind je al op de eerste bladzijde van de Bijbel, is het niet? Met verslag van de schepping. En dan krijgen we ook commentaar over waarom God sterren gemaakt heeft. En er staat dat God zei tot, in verband met die sterren, dat zij zijn tot aanwijzing van vaste tijden en om licht te geven. Sterren aan de hemel geven samen met de maan, als ze zichtbaar is, een beetje licht. Het is niet te vergelijken met de zon, maar de nacht licht toch een beetje op door de sterrenhemel. De zaak is, wij merken dat hier niet zo. Hè. Maar ga eens naar het Midden-Oosten, ga eens naar plaatsen waar totaal geen industrie is, of in een woestijn, dan ga je verwonderd zijn over de sterrenhemel. Hè. Dat is één gigantisch schouwspel. Hè. En natuurlijk dienen sterren ook om leiding te geven. Sterren hebben reizigers door de tijden heen altijd geholpen, de Poolster bijvoorbeeld, om te weten, daar is het noorden, om zich te oriënteren. Je hebt sterren die u veilige leiding kunnen, goede leiding geven, maar Judas spreekt over dwaalsterren. Leiding kan u ook in grote problemen brengen als het slechte leiding is. In hoofdstuk 2 vind je 7 brieven die alle 7 gericht zijn, geadresseerd zijn aan de engel der gemeente. Kijk naar hoofdstuk 2 vers 1, schrijf aan de engel der gemeente, en zo begint elk van die 7 briefjes als het ware. Nu, het woordje engel is de vertaling van het Griekse angelos. Angelos betekent vaak engel, maar angelos betekent in feite gewoon boodschapper. Een angelos is een boodschapper. Wordt gebruikt voor engelen, omdat engelen door God vaak gebruikt worden als boodschappers, om een boodschap namens hem over te brengen. Wat wordt dan bedoeld met, als we het nu letterlijk vertalen, schrijf aan de boodschapper der gemeente, van de gemeente te Efeze? Wel, ik denk dat de meest voor de hand liggende interpretatie is dat hier bedoeld wordt de gemeenteleiding. Wiens taak het is om leiding te geven, om als sterren te functioneren. Niet als dwaalsterren, maar als sterren die Gods leiding in de gemeente brengen. Door de juiste weg te tonen, Gods weg te tonen. Door Gods woord aan de gemeente voor te houden, enzovoort. Nu, de Bijbel zelf benadrukt in verband met oudsten, in verband met gemeenteleiding, steeds 2 punten. Dat is ten eerste de juiste leer verkondigen, maar ten tweede ook zelf het juiste voorbeeld geven, het correcte gedrag voorleven. En de geestelijke gezondheid van een gemeente is sterk afhankelijk van die 2 punten. Wat gelooft de gemeente? Wel, dat zal afhangen van wat aan de gemeente onderwezen wordt. En hoe gedraagt de gemeente zich? Wel, dat zal veel afhangen van hoe de leiding van de gemeente zich gedraagt. Dus oudsten dienen te functioneren als sterren. En zij worden dus in de eerste plaats aangesproken. God wil ze gebruiken om leiding te geven in de gemeente. Goed, het is al 9:15. We gaan de tijd toch altijd vlug inlopen. Hoe komt dat nu toch? Hè? We hebben nog een kwartiertje voor hoofdstuk 2 voor die 7 brieven. Kijk, we kunnen ze niet alle 7, dat gaat niet. Ik ga je gewoon een paar tips geven, hè, waarmee je zelf aan de slag kunt. Hè. Het eerste waar ik uw aandacht wil op vestigen is dat elk van die 7 brieven is opgesteld volgens eenzelfde model, volgens eenzelfde structuur. Hè. Er zijn 3 belangrijke punten. Ten eerste, een brief begint met de aandacht van die gemeente te vestigen op 1 of meerdere eigenschappen van Christus die uit dat visioen van hoofdstuk 1 komen, die daar onder de aandacht van die gemeente gebracht wordt. Dan ten tweede vestigt de Heer, of geeft de Heer een soort diagnose van de gemeente. En hij vestigt de aandacht op een paar eigenschappen van de gemeente. En dat kunnen zowel goede als slechte eigenschappen, positieve en negatieve eigenschappen zijn. En dan is het de bedoeling dat de diagnose van de gemeente, de kenmerken van de gemeente, dat er dan de link gelegd wordt met de kenmerken van Christus die hier onder de aandacht gebracht wordt. Ja, ik geef u direct een voorbeeld. En dan tenslotte eindigt zo'n briefje met telkens een vermelding van wat Christus specifiek van die gemeente verwacht, gekoppeld aan een belofte. Kijk, laten we het tweede briefje nemen, Smyrna. Hè? Vers 8. hoofdstuk 2, vers 8, schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel ge rijk zijt, en de laster van hen die zeggen dat ze Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor hetgeen ge lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat ge verzocht wordt, en ge zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wat zijn hier de belangrijkste kenmerken van die gemeente te Smyrna? Wel, vooral hun vervolging. Ze hebben het lastig, ze worden vervolgd en het resulteert zelfs in armoede. Ze worden niet alleen vervolgd, ze worden ook belasterd vanuit de Joodse synagoge. En ik vrees dat ik u moet zeggen, zegt de Heer, dat er u nog meer lijden te wachten staat. Vers 10, wees niet bevreesd voor hetgeen ge lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen u weer in de gevangenis werpen, opdat ge verzocht wordt en ge zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Er staat u nog meer lijden te wachten, maar het is beperkt in tijd. Laat dit al een eerste bemoediging zijn. Niet alleen zegt de Heer, ik weet ervan van uw lijden, maar ik weet ook van uw toekomstig lijden en ik weet hoe lang het gaat duren. Ik weet alles. Ik heb het allemaal onder controle. En wat jullie lijden betreft, kijk eens naar mij, zegt de Heer. Vers 8, wat zijn de eerste woorden van het briefje? Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is. Ik weet wat lijden is. Die dood geweest is en levend geworden. Dus ik begrijp jullie. Ik weet hoe moeilijk het hebt. Ik spreek uit ervaring. Maar kijk naar mij. Kijk naar mijn lijden. Wat had het laatste woord, dat lijden? Nee. Had de dood het laatste woord? Absoluut niet. Dus laat dit een bemoediging voor jullie zijn. En dan krijgen ze een opdracht. Laatste zinnetje van vers 10. En de opdracht is, wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. We kunnen onmogelijk die 7 brieven in detail bekijken. Ik ga me beperken tot nog 5 opmerkingen. En dan denk ik dat je zelf verder aan de slag kunt als je dat wilt. Ten eerste houden we rekening mee dat alle brieven, alle 7 brieven moesten in alle 7 gemeenten gelezen worden. Efeze kreeg een briefje specifiek voor Efeze. Smyrna kreeg een briefje specifiek voor Smyrna. Maar in Smyrna moest ook de brief aan Efeze gelezen worden en de brief aan Pergamum. Kijk hoe het eerste briefje eindigt, dat aan Efeze, hoofdstuk 2 vers 7. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten meervoud zegt. Hoofdstuk 2 vers 11. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En dat vind je in elk van die briefjes. Dus elke gemeente moet alle briefjes lezen. En er is een profijt mee doen. Dus ze zijn van toepassing voor alle gemeenten. Nu, Smyrna had specifiek met lijden af te rekenen. Maar ja, andere gemeenten door de eeuwen heen hebben dat ook gehad. Dus ze zijn een soort van, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een soort van symbool ook. Hoewel het 7 echte gemeenten waren, staan ze symbool voor alle andere gemeenten door de tijd heen. Het zijn 7 spiegels. Waarin het goed is af en toe als gemeente te kijken, je zult er altijd wel iets van jouw gemeente in herkennen. Bon. Tweede opmerking. Merk op dat Christus absoluut niet aarzelt zijn gemeente die hij zo lief heeft, als het nodig is toch ook te oordelen. Kijk wat de man in Efeze schrijft in hoofdstuk 2 vers 4. Hoofdstuk 2 vers 4. Ik heb tegen u dat ge uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u. En doe weer uw eerste werken, maar zo niet. Dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien ge u niet bekeert. Als dit hier niet verandert, zegt de Heer, is het gedaan met de gemeente te Efeze. Dan kon ik de kandelaar wegnemen. Want zo gaat het niet verder. Hoofdstuk 2, vers 14. De gemeente van Pergamum. Hoofdstuk 2, vers 14. Ik heb enkele dingen tegen u. Dat je daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Bileam. Die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen dat ze afgodenoffers zouden eten en hoereren. En zo hebt ook gij sommigen die op gelijke wijze aan de leer der Nicolaïten vasthouden. Bekeer u dan maar zo niet. Dan kom ik spoedig tot u en ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond. Kijk naar hoofdstuk 2 vers 20, de gemeente van Thyatira. Hoofdstuk 2 vers 20. Ik heb tegen u dat ge de vrouw Izebel laat begaan die zegt dat ze een profetes is. En ze leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar ze wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, ik werp haar op het ziekbed. En hen die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking, indien ze zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal ik de dood doen sterven, en alle gemeenten zullen inzien dat ik het ben, die nieren en harten doorzoek, en ik zal u vergelden, in ieder naar uw werken. Dus liefde en tuchtiging, tuchtiging die soms zeer ernstige vormen kan aannemen. Dit is wat Petrus ook schrijft in zijn eerste brief in hoofdstuk 4, zegt hem, het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En dat is de gemeente. Eerst oordeel over de gemeente, dan oordeel over de wereld. En dat vind je ook hier, hoofdstuk 2 en 3, oordeel over de gemeente, indien nodig. Vanaf hoofdstuk 4, oordeel over de wereld. Derde puntje, derde opmerking die daar natuurlijk mee te maken heeft, valt het je op hoe Christus ook zijn gemeente oproept zich te bekeren? Hoofdstuk 2, vers 5. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u. Hoofdstuk 2, vers 16. Bekeer u dan. Hoofdstuk 3. Vers 19, de gemeente van de trieste gemeente van Laodicea. Hoofdstuk 3, vers 19, alle die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik, wees dan ijverig en bekeer u. Hoor hoe hij pleit bij zijn gemeente. Bekeer u toch. En valt het u op hoe hij ze daartoe aanspoort? Hoe begint elke brief? Met de aandacht van de gemeente te vestigen op bepaalde eigenschappen van de Heer Jezus. Zijn openbaring in heerlijkheid. Ik weet niet of je dat zelf al ervaren hebt, maar als christen moet je af en toe bekeren. Omdat je gewoon niet goed bezig bent. Of erger nog, slecht bezig bent. Verkeerde dingen doet. Wat mij altijd al in al die jaren het meest geholpen heeft om mij te bekeren, dat is als iemand in de gemeente dan, in een prediking, in een bijbelstudie, maakt niet uit, als iemand mij de heerlijkheid van Christus getoond heeft, weet u, dat vind ik het meest indrukwekkende wat er is, dat raakt u diep in het hart. Als je zijn heerlijkheid gezien hebt, dan zeg je, ja, hier, zo kan ik niet verder. Ik ga mij bekeren. Vierde opmerking. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar Christus verwacht van zijn gemeenteleden behoorlijk wat bijbelkennis. Kijk wat hij schrijft aan Pergamum, hoofdstuk 2, vers 14. Ik heb enkele dingen tegen u, dat ge daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Bileam. Die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat ze afgodenoffers zouden eten en hoereren. Kennen jullie Bileam en Balak? Weet jullie precies wat de Heer bedoelt? Hij verwacht dat je het weet. Hij geeft niet veel uitleg hoor. Hij verwacht dat je Bijbel behoorlijk goed kent. Hoofdstuk 2, vers 20. Vers 20, ik heb tegen u dat je de vrouw Izebel laat begaan, die zegt dat ze een profetes is en ze leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. Hier wordt verwezen naar een bepaalde figuur uit het Oude Testament, de echtgenote van Agab, Izebel. Kennen jullie Izebel? Weet je wat ze allemaal gedaan heeft? Nu is er een soort van Isabel in die gemeente de Thyatira aan de macht gekomen. Maar begrijpen we allemaal wat de Heer bedoelt? Hij verwacht dat we het begrijpen. Nog een laatste opmerking. Wat ik vooral boeiend vind in die 7 briefjes, is ze met elkaar vergelijken. En sommige van die gemeenten, sommige van hun eigenschappen met elkaar vergelijken. En ik ga je een voorbeeld geven. Hè? Kijk naar de eerste, Efeze. Hoofdstuk 2. Vers 2. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding. En dat je de kwade niet kunt verdragen. En dat je hen op de proef gesteld hebt die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat je hen leugenaars hebt gevonden. En je hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil. En je bent niet moe geworden. Wat een schitterende gemeente op het eerste zeg. Wat wordt ze proficiat gewenst. Voor haar werken, voor haar zuivere leer. Alleen er is een ernstige maar. Maar, vers 4. Maar ik heb tegen u dat je uw eerste liefde verzaakt hebt. Aan de ene kant, wat een ijver, wat een volharding, wat een schitterende werken, wat een ijver voor de zuivere leer. Schijnapostelen werden onmiddellijk ontmaskerd, dat er geen schijn van kans in Efeze. Maar aan de andere kant, wat een ontstellend gebrek aan liefde. Kijk nu naar de vierde gemeente, Thyatira. Thyatira, hoofdstuk 2, vers 19. Ik weet uw werken en liefde en geloof en dienstbetoon en uw volharding en uw laatste werken die meer zijn dan de eerste. Wat gaat het schitterend in Thyatira? Het is de enige gemeente die geprezen wordt voor haar liefde. En het gaat altijd maar beter, zegt de Heer. Want uw laatste werken zijn beter dan uw eerste. Alleen is er weer zo'n trieste maar, hè? Vers 20, maar ik heb tegen u dat ge de vrouw Isabel laat begaan, die zegt dat ze een profetes is en ze leert en verleidt mijn knechten. Dat is precies het omgekeerde als Efeze. In Efeze zou Isabel geen schijn van kans laat staan een podium gekregen hebben om te leren. Maar in Thyatira wordt alles bedekt met de mantel der liefde. Alles kan. Niemand die iets zegt. Want ze hebben elkaar zo lief. Heel veel liefde, maar wat een ontstellend gebrek aan inzicht, aan zuiverheid in de leer. Dat is precies het omgekeerde. Het is vreemd dat mensen zo makkelijk vervallen in uitersten. Of we haten het kwade en we vergeten wat liefde is. Of we hebben heel veel aandacht voor liefde, maar we vergeten het belang van de juiste leer. Als we naar de laatste gemeente kijken, Laodicea, dat is het ergste van allemaal, denk ik. Vers 14, hoofdstuk 3, vers 14, schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat ge nog koud zijt, nog heet, waart ge maar koud of heet. Zodan omdat ge lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Geen liefde, geen geloof, geen werken, geen ijver, geen zuivere leer, niks. Behalve, al waren ze ongelooflijk evenwichtig. Daar werd de kerk echt in het midden gehaald. Niet overdrijven, weet je wel. Weet je wel. Maar het resultaat is lauw. Vers 16, zoden, omdat ge lauw zit en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. En wat denken ze dat ze goed bezig zijn? Hè? Vers 17, omdat ge zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niets gebrek. En ge weet niet dat ge zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Raad ik u aan van mij te kopen goud dat in het vuur geloten is, opdat ge rijk moogt worden. En witte klederen, opdat ge die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worden. En ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat ge zien moogt. Alle die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig. Ik wees dan ijverig, stop. stop nu met die lauwheid. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik weet, wij passen dat vers vaak toe voor mensen op te roepen zich te bekeren en Christus de deur van hun hart toe. En dat is goed hoor. Maar als je echt nu naar de context kijkt, dan zie je dat de Heer Jezus aan de deur van zijn kerk staat. En dat maakt het des te pijnlijker, hè? Vers 17, omdat gezegd, ik ben rijk, ik heb me verrijkt, ik heb aan niets gebrek. En de persoon om wie het eigenlijk gaat, die staat aan de deur. Die hebben ze aan de deur gezet. En ze denken dat ze aan niks gebrek hebben en dat ze rijk zijn. En er zijn geen woorden voor, hè. En ik heb er ook geen woorden voor dat nog het geduld van de Heer, want dan staat hij toch nog maar te kloppen aan de deur van die kerk, of die binnen mag komen. Wat een openbaring over onze Heer. Zie je dat het over hem gaat voortdurend? Zijn openbaring? Dit hier is een kerk, ze is nergens voor, ze is nergens tegen. Je vindt daar geen extremen, daar wordt niet overdreven. Nog eens, zoals ik zei, daar wordt de kerk in het midden gehouden. Zo evenwichtig, zo uitgebalanceerd. Niet koud, niet heet. Maar het commentaar van Christus is bijzonder pijnlijk. Als het niet verandert, zegt hij, ga ik je op een bepaalde dag uit mijn mond spuwen. Ik walg ervan, zegt hij. Jullie maken mij kotsmisselijk. Weet u, dit is dezelfde persoon die de avond voor zijn lijden en sterven tot zijn discipelen gezegd heeft, vurig heb ik begeerd het pascha met u te eten, eer ik lijd. Dat is geen lauwheid hoor. Vurig heb ik begeerd het pascha met jullie te eten, eer ik lijd. En toen heeft hij hem zich overgegeven en hij heeft de dood getrotseerd, hij heeft de hel, hij heeft Gods oordeel getrotseerd. Uit liefde. Er is maar één woord voor. Uit liefde. En dan vindt hem daar een plaatselijke kerk, waar niet eens meer plaats is voor hemzelf. Ze hebben hem aan de deur gezet. Lauwheid. Persoonlijk denk ik dat lauwheid een van de grootste gevaren is voor ons christenleven. Is het al lang geleden dat je nog eens iets bijzonder gedaan hebt voor de Heer? Dat je misschien achteraf een beetje schrok, zo van, oei, wat heb ik nu gedaan? Weet je wel, ik zal nooit vergeten, ik was 2 weken christen geworden en ik ging naar een conferentie in West-Vlaanderen. En daar werd met een zak rondgegaan. Ik spreek over 34 jaar geleden. En ik dacht, Heer, oh, ik wil u iets geven. En ik had 1000 frank in het zakje gestoken. 1000 frank. Ik was gewoon in de kerk om een 1/2 frank. Misschien een frank. 5 frank was al. En nu gaf ik in 1 keer 1000 frank. Ik was er gelijk niet goed van drachten, maar ik was er wel goed van. Ik zei, Heer, wel, ja, je verdient nog veel meer. Maar ik geef het u heel graag. Hoe lang is het geleden dat je nog een keer iets geks gedaan hebt voor hem? Gelijk Maria van Bethanië. Ken je Maria van Bethanië? De week voor het lijden en sterven, de laatste Sabbat in het huis van Maria van Bethanië. Dat is die vrouw die daar plots met haar albasten kruikje kwam. Hè? En ze zei, Heer, dat is voor u. En ze gooit het helemaal leeg. Hè? En sommigen hadden al uitgerekend wat een verspilling. Er was iemand die er kotsmisselijk van werd, hè? Judas. En zegt maar, vrouw, mens, zegt hem, wat doet ge nu? Dit had voor 300 schellingen kunnen verkocht worden en aan de armen gegeven worden. Wat een verspilling! Ik denk dat ik niet overdrijf als ik u zeg dat in de week voor het lijden en sterven van de Heer, dat dit het absoluut belangrijkste lichtpunt was. Ik denk dat dit de enige persoon was die begrepen heeft wat de Heer voor haar ging doen. Want dat is ook het commentaar dat de Heer Jezus gaf. Ze heeft dit gedaan, zei ze. Eerst zegt hij, voorwaar, ik zeg u, overal waar het evangelie gepredikt wordt, zal in de hele wereld zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden. Van wat zij gedaan heeft. Dit moet indruk gemaakt hebben op de Heer. Want zij heeft mijn begrafenis al voorbereid. Alle anderen kwamen na zijn begrafenis hem salven en balsemen. Waarbij die engel moest zeggen, wat komen jullie hier doen? Wat zijn jullie van plan? Wat zoekt gij de levende onder de doden? Ik vrees dat Maria van Bethanië de enige was die begrepen heeft dat de Heer ging sterven. En zij wil nog vlug iets speciaals doen. Dat is een gans jaarloon, hè? Dat is meer dan 1000 frangen. Dat is een gans jaarloon. En ze zei, Heer, dat is allemaal voor u. Ik vind het fijn om af en toe zo'n iets heks te doen voor de Heer. Dat doet deugd. Dat doet de Heer deugd en dat doet u zelf deugd. Zo'n iets bijzonders van, Heer, ik heb u echt lief, hoor. En dat is voor u. Bon, dat waren de eerste 3 hoofdstukken. Het is al ruim over 9. We gaan samen bidden. En dan hoop ik volgende maand terug te komen. En dan beginnen we met hoofdstuk 4. En ja, we zien wel wat er allemaal gebeurt dan. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, wat u voor ons gedaan hebt, was absoluut niet gewoon. U hebt het meest kostbare, uw enig geboren zoon, hebt gij gegeven, Heer, voor ons. En hij, Heer, is uit naar dat kruis gegaan. Even hebt ge nog gevraagd, laat die beker aan mij voorbij gaan. Maar toen zei u, Heer, niet mijn wil, maar Vader, uw wil geschieden. Daar kunnen we alleen maar stil bij worden. En gewoon u groot maken, u loven en prijzen, u aanbidden. U eer geven. U komt alle eer en lof en macht toe. Wat een schitterende openbaring hebben we in dat eerste hoofdstuk van u mogen zien. Hem die ons lief heeft. Dank u wel, Heer. Wat een bijzonder koning bent u. Wat een voorrecht om uw onderdaan te mogen zijn. Amen.